Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dat wil jij, hè? Want je bent bang dat er misschien een of andere...
Wat leuks gebeurt.
...mooie soundbite tussen zit.
Ja.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag naast Arnoud Wokke.
Hoi.
En Erik van Ballengooien.
Hallo.
Vorige week zat ik ook in de podcast, maar toen was ik een paar kilometer verwijderd van waar we nu zijn. Toen zaten we in, Erik en ik allebei in Las Vegas voor de CES. Toen waren er ook veel aankondigingen op het gebied van componenten en laptops, dus daar hebben we toen ook veel over gehad. Toen zei ik ook al, ja, we weten wel wat dingen van de beurs. Maar officieel is die nog helemaal niet open. Inmiddels zijn we de hele beurs heen en weer afgelopen en dat dan 4 keer ongeveer.
Uitgespeeld.
En we zijn weer thuis. We hebben de beurs uitgespeeld inderdaad.
Hoeveel stap hadden jullie?
Oeh.
150.000 in de week.
Boah, dat is 20.000 dus, op een dag. Dik.
Ja, dat was niet volle 7 dagen. Dus ik zat wel gemiddeld op 25.000 per dag, denk ik.
Zo.
Ja, ja, Erik is er iemand die nog eventjes toch dus, 40 kilometer gaat hardlopen of zo over de strip. Dus die haalde dat ook wel.
Ja, er zijn dagen dat ik boven de 30 ben geweest.
Wauw.
Ja, ja, dus het is hard werken zo'n beurs. Als mensen denken, hey, jullie mogen snoepreisjes. Dat is...
Ja, laten we hier even gaan klagen nu.
Ja, zullen we dat even gaan doen? Nou, misschien wel als we dan heel veel grappig. We hebben veel gelopen, maar ze hebben dus ook iets nieuws. Dat heet The Loop. Mm-hmm. Want dat beursgebouw is heel groot. Ze hebben net een nieuwe hal bijgebouwd. En die is dan nog verder. Dus als je echt van de ene naar de andere kant moet en je stiefelt een beetje rustig, nou, dan ben je wel, denk ik, een half uur plus aan het lopen. Ze hebben nu The Loop. Mm-hmm. Dus The Boring Company, kent u hem nog?
Ja,
die heeft dus, Elon Musk. Die heeft dus tunnels geboord onder Las Vegas, vooral onder het convention center. En daar rij je dus tijdens beurzen de hele dag Tesla's een rondje. Dus je gaat aan de ene kant van het beursgebouw, ga je met een roltrap naar beneden. Dan kom je gewoon in een soort metrostation-achtig. Behalve dat het vol met RGB-ledverlichting
zit. Alles vol met RGB-verlichting, het ziet heel futuristisch uit.
En dan komen uit de ene tunnelbuis komen allemaal Tesla's naar binnen rijden. Bij de andere gaan ze weg. En dan ga je gewoon bij zo'n soort taxipunt staan. En dan word je in een auto gestopt. En zeggen ze, welke stop wil je stoppen? Dan zeg je, nou, ik wil graag naar de West Hall. En dan ga je zo'n tunnelbuis in. En die zit dan helemaal met RGB-verlichting op zo'n loop. Allemaal verschillende kleurtjes te doen. En dan na 2 minuten kom je weer, rij je omhoog het daglicht in. En dan ben je bij de andere kant van het gebouw.
Nice. Scheelt een hoop tijd, denk ik.
Ja, af en toe vond ik het wel lekker om even een stukje te lopen. Dus dat deden we wel. Maar als je dan echt een afspraak had, je moest er snel over zijn. Dus ik was helemaal vergeten dat de Boring Company een ding was. Dat hij inderdaad dingen met tunnelbuizen wilde doen. Met Tesla's er doorheen rijden. Maar dat is allemaal gewoon al up and running daar.
Nou, het wel is beperkt. Want als je ziet wat het plan was, en dit is volgens mij in 2021 is dit live gegaan, dus inmiddels 3 jaar geleden, ik weet niet wanneer in 2021, maar in ieder geval ruim een jaar. En het idee was dat dit helemaal tot en met het zuiden van de strip zou gaan. Het is nu bij elkaar denk ik een kilometer of 2 wat ze hebben liggen.
Kleine, small beginnings. En wie het kleine niet eert en zo.
Precies, en op de drukke dagen stond je dus ook gewoon in de file in de tunnel. Dus
ik bedacht me wel, als hier nu een fik uitbreekt in een van die auto's, ik zag nergens een nooduitgang in die tunnel of iets anders. Het is niet allemaal...
Het waren kort stukjes, gelukkig.
Ik weet niet of het allemaal aan de beveiligingsvoorschrift deed. Dat was een heel soort uitweiding. Dus we gaan het hebben over CES en vooral wat we daar in de tweede helft van de week gezien hebben. En dan gaan we het vooral focussen op tv's. Want ik denk dat CES altijd een beetje aan tv-beurs is. En dit jaar helemaal. Maar eerst, de highlights. Arnoud?
Ja, ik wilde het hebben weer eens over ChatGPT. De chatbot die OpenAI vorig jaar openbaar online heeft gezet. En waar denk ik iedereen intussen wel veel mee heeft gespeeld.
Weer eens. Echt elke dag als ik gewoon mijn Twitter of mijn LinkedIn open, dan zijn er mensen over ChatGPT aan het chatten.
Zeker, nog steeds, ja. Maar nu zijn er wel wat opvallende ontwikkelingen en geruchten geweest die ik even wil doornemen. En dat gaat vooral over Microsoft. Die ten eerste nog meer geld wil investeren in OpenAI. Dat hebben ze al gedaan, een paar jaar geleden. 1 miljard, als ik het uit mijn hoofd zeg. En nu zou het gaan om 10 miljard. En ze zouden de technologie achter ChatGPT willen gaan integreren in Bing, de zoekmachine, en in Office. Dus in Outlook en in Word en in PowerPoint.
Alle dat zal dan tieners gaan ter wereld dan zeggen, schrijf mijn opstel voor mij, Word.
Ja, nou, daar zullen ook weer tools tegenkomen die ervoor zorgen dat je kan herkennen dat het door een chatbot geschreven is.
Bijvoorbeeld dat er allerlei gewoon feitelijk onjuistheden in staan.
Dat is op zich al wel een giveaway, ja. Ja, maar ik vroeg me af wat jullie daarvan denken als heel je computer vol komt te staan met ChatGPT dingen hoe je dat zou gebruiken en hoe niet.
Ik denk vooral dat ik wil weten waar en wanneer het gebruikt is als ik het lees. En als ik het zelf zou gebruiken, zou ik daar ook heel transparant over willen zijn. Van dit is tot stand gekomen met hulp van een algoritme van AI. Mm-hmm. En ik denk zolang die transparantie er is, dan kun je er best ver mee gaan.
Ja.
Dan moet je een beetje gaan uitzoeken waar je het wel niet voor kan inzetten.
Ja. Maar... ja, wat denk jij, Erik? Zou je het veel toepassen als het kan?
Ik weet het niet. Ik ben eigenlijk, in het begin vond ik het heel tof toen het net beschikbaar kwam. En hoe meer ik er ook op in Twitter draadjes over ben gaan lezen, hoe minder enthousiast ik krijg ik over ben. Omdat je ook gewoon ziet dat hij hallucineert natuurlijk gewoon die chatbot.
Ja.
Ik zag een vrij interessante draad van iemand die dus
vroeg. Staat om... helemaal te trippen dat ding.
Nou ja, maar dat ze dus inderdaad ook gewoon als je vraagt van geef bepaalde algoritmen, geef aan ook wat je bronnen zijn. Dat hij gewoon bronnen daadwerkelijk uit het blauwe inijn gaat bedenken. Dus dan doet hij net alsof net als in de scientific paper dat je zit, hè, dit is geschreven door die en die en dat... Verzint dan wel namen van mensen die dan inderdaad iets in dat veld hebben gedaan. Maar dan komt hij met een paper die helemaal niet bestaat en dat soort dingen. Het is zoals het er nu is, is het echt als dit breed geïmplementeerd gaat worden, is het de ultieme bron van fake news, ben ik bang. Mm-hmm. Dus ik denk dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. En zelfs ook met handleidingen. Want je kan wat op zich over het algemeen wel goed werkt, zeggen. Hè, hoe maak je een recept of zoiets? Dat werkt vrij goed. Maar ook daar zie je dat er soms dingen in staan die echt helemaal niet kloppen. En als jij 4 keer een recept hebt gehad wat helemaal klopt, en de 5e keer staat er iets tussen wat eigenlijk gewoon gevaarlijk of ongezond is. En je gaat ervan uit dat het een betrouwbare bron is. Ik snap ook waarom Google, want iedereen zegt, Google moet zich enorm zorgen maken. Die wordt zo meteen de kaas
van
de
brood.
Google heeft dit intern en waarschijnlijk zelfs nog beter. Alleen die kunnen het gewoon niet maken natuurlijk om hiermee naar buiten te komen. Want die credibility staat natuurlijk gewoon op het spel. Buiten het verdienmodel wat voor Google natuurlijk lastig zal zijn. Maar ik vind het, ik denk dat we hier heel voorzichtig mee moeten zijn.
Laat ik zo zeggen, ik denk dat je op heel veel plekken kan gebruiken. Maar je moet het nooit ongefilterd gebruiken.
Ja.
Dus ik denk dat je dit moet, als je dit algoritme iets voor je laat schrijven, moet je dat vooral doen over een onderwerp waar je zelf gewoon ook van op de hoogte bent, zodat je de fouten kan spotten. Maar het kan je wel veel tijd schelen.
Zeker. Dus ik zit ook voor programmeurs en zo, dat je gewoon zegt, ik heb goede voorbeelden gezien van maak een stuk code in deze taal en dan...
Die dit doet.
Die dit
nou,
doet.
Dan zie je vanzelf welke fouten erin zitten. Dat merk je wel als je gaat compilen. Maar weet je, ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen, niet dat wij plannen hebben, maar stel dat wij in de Pricewatch tekstjes bij producten willen of zo, gewoon korte beschrijvingen. Nou, dan kun je prima zeggen, maak een beschrijving van de Galaxy S22. Nou, en als Arnoud die nog even naleest, of Donovan of Rizzo, dan pit je vanzelf een gek foutje eruit. Maar dan kun je wel gewoon 2 liniaatjes zo hebben van gewoon feitelijke informatie geordend. Dus ik denk dat het als bron voor... Ik denk dat we allemaal veel meer eindredacteur gaan worden als we dat gaan gebruiken. Dus ja. Als je de voorzet laat geven door het algoritme en dan zelf de fouten eruit vist en het eventueel een beetje aanpast, dan denk je dat je veel mee kan doen. Maar je kan nooit zomaar de output rechtstreeks ergens publiceren. Dat is echt gewoon spelen met vuur.
Ja.
Maar ik denk wel dat het, ja, wat je zegt, een recept uitschrijven, als je ook weet hoe het recept is, oké, ik kan het nog even checken. Of inderdaad programmeren. Of gewoon dingen die je zelf met de hand zou kunnen doen, waarvan je zelf genoeg kennis hebt, maar dat het sneller gaat als je het algoritme de voorzet laat geven en zelf de correctie doet.
Ik denk alleen dat, zoals het nu is die zelfcorrectie is nog wel een hele grote stap, waarbij ik me afvraag of je er echt veel mee wint. Want ik heb, wat jij zegt, van maak eens wat stukjes over producten, heb ik uiteraard ook geprobeerd, gewoon om te kijken hoe werkt dat. Nu is de database natuurlijk sowieso wat oud, dus het kan niet over recente producten, maar als je bijvoorbeeld vraagt, wat zijn de voordelen, wat waren de grootste introducties bij de iPhone 12? Ja, dan komt hij met een aantal algemeenheden en ook gewoon weer met dingen daartussen die gewoon niet kloppen, die feitelijk gewoon onjuist zijn. Dus je moet dan...
Ja, die moet jij dus uithalen.
Ja, maar wat is dan sneller, zeg maar? Wat is de snellere manier om aan je content te komen? Als je wil dat het echt gewoon feitelijk juist is. Als je gewoon wil van, ik wil dat er gewoon wat staat, dan kan ChatGPT een heel eind komen.
Ja, en ChatGPT is natuurlijk 1 implementatie van een bepaald soort model, getraind op een bepaalde dataset. Ik denk dat het interessant is, net zoals we met generative images zien. Mm. Dan heb je DALL-E, je hebt Stable Diffusion, je krijgt allemaal andere dingen. Dat je op een gegeven moment keuze krijgt. En dit is er nu eentje met ChatGPT. Maar als er op een gegeven moment open source modellen zijn en wij kunnen alle tweakers nieuwsberichten van de laatste 10 jaar als dataset erin laden en dan vragen gaan stellen op basis van die getrainde dataset.
Ja.
Wow, ben eens benieuwd wat er dan uitkomt. Het is garbage in, garbage out.
Ik denk dat wat je zegt, hè, die vergelijking met die beeldmodellen ook, met DALL-E en zo. Als je daar wel een vraag stelt van teken iets, dan zie je me als mens meteen als er iets niet klopt.
Ja.
Terwijl bij die tekst die ChatGPT uitvoert, is dat veel lastiger om te interpreteren wat er niet aan klopt.
Ja, en dat vond ik interessant aan de ideeën die... Want Microsoft heeft dus een paar implementaties in gedachten, als ik de geruchten mag geloven. Ik vond het in Bing eigenlijk best wel een heel slecht idee, want dat is een zoekmachine. Dus daaraan vraag je dingen die je niet weet. Dus als je daar antwoorden van krijgt, dan heb je de neiging...
Kan je niet een waardeschat inderdaad.
Precies. Maar op het moment dat je dat in Outlook doet en daarin kan je een prompt invoeren en je zegt van... Schrijf een mail waarin ik zeg dat ik 3 weken met vakantie ben en verwijs naar Erik als iemand contact met me wil. Zoiets. Dan kan hij dat prima doen en vervolgens check je dat en zeg je, ja, dit is oké. En dan kun je dat gewoon gebruiken. Ik denk dat het daarvoor heel bruikbaar is. En in Word geldt hetzelfde. Dat op het moment dat je een zin begint op basis van een taalmodel, kan die software natuurlijk prima bepalen hoe je die zin verder wil doen. Ja. Zonder dat hij gelijk 60.000 woorden eraan hoeft
en hij is bijvoorbeeld behoorlijk goed in samenvatten. Ja. Dus dat je een lange tekst zegt, ik wil graag hier een korte versie van, een samenvatting, of ik wil een versie in bullet points. Dus als jij een vraag stelt over iets feitelijks, dan gaat hij dus in zijn dataset graven. Terwijl als jij hem de data eerst geeft en voert van, maak op basis van wat ik jou nu geef, iets anders. Dan heb je meer controle over waar hij zijn informatie vandaan haalt. En dan gaat het voor mij al een heel stuk beter als dat je zegt, ga maar in die miljarden pagina's die je ooit gelezen hebt informatie vinden. Dus het is denk ik iets wat je heel goed moet afkaderen, waarbij je heel goed moet kijken welke data stop ik erin. En dat is dus heel belangrijk, dat je nu als mensen mee spelen, is allemaal op basis van diezelfde dataset. Dit wordt leuk als je zelf de set kan aanpassen. Ja. Als jij controle hebt over de trainingsdata, dat zie je ook met die generative AI images. Dat zijn ook datasets. Wat gaan mensen doen? Die gaan eigen afbeeldingen trainen, zodat je eigen gezicht erin terechtkomt. Want als ik aan een generative image model vraag, maak een plaatje van Wout, dat kan hij niet. Want hij kent me niet. Als ik allemaal plaatjes van mij ga voeren en dat doen, kan hij het opeens wel. Dus zelfs met zo'n tekstmodel, als jij puur traint op data waarvan je weet die klopt, dan vraag ik me ook af of je dan net zoveel fouten nog gaat maken.
Nou, dat dan, is de garbage, dan is er geen garbage in. Dus dan is de garbage out ook een stuk minder, lijkt me. Tenzij die dingen door elkaar gaat halen en gebruiken, maar dat lijkt me niet heel logisch.
Ja, voor mij de reden dat er nu dingen fout gaan in het model is dat er omdat er ook gewoon fout in de brondata staat. Omdat die niet gecureerd is.
Maar deels ook dat hallucineren van model. Ik weet niet of dat de juiste manier is om het aan te geven. Maar dat hij dus gewoon zelf dingen gaat bedenken op basis van oké, ik heb hier bronnen, ik heb daar bronnen. Dan kan ik daar ook wel iets zelf mee bedenken. Maar ik denk inderdaad wat jij zegt, Arnoud, dat een prima toepassing is waarbij die je helpt en waarvan je zelf al weet wat de output moet zijn, maar die puur gewoon werk bij je wegneemt. Dat lijkt me een prima implementatie. Maar inderdaad het vragen stellen en het informatie krijgen waarvan jij zelf gewoon moeilijk of niet kan beoordelen of het klopt, daar zou ik echt heel voorzichtig mee zijn.
Nee, ik ben het Arnoud eens. Ik denk integratie in Bing is echt
heel gevaarlijk.
Problemen zoeken. Ja. Dat is echt... Nou, dan moeten ze dit nog veel, veel verder. Misschien een iteratie van over een paar jaar die dat wel zou kunnen. Maar de huidige versie voor elke Twitter-thread waarin mensen heel indrukwekkend laten zien wat ze goede dingen die kan, zijn er ook 2 threads waarin mensen zeggen, oh ja, wacht eens eventjes, dit is complete onzin die uitkraamt. En dan doet het met net zoveel overtuiging. Het is niet alsof het model zegt, ik ben niet zeker van mijn antwoord, maar misschien is het dit. Nee, hij zegt gewoon, nee, de aarde is plat.
Ja, maar uit geen manier om te checken of de aarde plat is. Zeg maar, er is geen
hoe noem je dat? Absolute waarheid daarin.
Ja, precies.
Dus misschien heeft hij in zijn dataset ook wel forum threads van gekkies die discussiëren en zeggen dat de aarde plat is. Nou, gaat ook de dataset in.
Ja. Ja, precies. Nou ja, dat is dus ook hoe dat werkt. En dat is ook de reden waarom er zulke aperte onzin uitkomt. Het is wat je erin stopt, dat zei je al.
Maar je kan hem nu dus al wel ook dingen trainen, hè? Dus je kan gewoon zeggen, hey, hier heb je 6 alinea's, die copy-paste je dan. Omdat het is een chatbot, dus hij weet wat je daarvoor gezegd hebt.
Ja.
Dus je kan het model een klein beetje aanpassen door te zeggen, nou, hier heb je een tekst, ctrl-v, enter. Hey, op basis van wat ik jou net gezegd heb, maak er eens een samenvatting van. Dus je kan al wel de trainingsdata sturen, ook al met deze versie. Je ziet mensen die daarmee spelen en daar dingen mee doen, dat het ook al een heel stuk beter gaat.
Maar dat moet er wel in dezelfde sessie gebeuren. Het is niet dat hij dat onthoudt.
In dezelfde chatsessie inderdaad. Daarna is hij het kwijt. Dus dat is leuk om mee te spelen, als je dat nog niet eerder gedaan hebt. En dan gaat hij dus alleen maar op basis van die data. Dus nogmaals, ik denk ook wel, net zoals dat we eerst DALL-E hadden en toen Stable Diffusion en toen Lexica, denk ik ook. Ik kan me voorstellen dat we over een jaar meerdere van dit soort modellen hebben. Mm-hmm. Zodra we op het punt komen dat we zelf kunnen gaan trainen, dat we zelf data kunnen toevoegen, ja, dan wordt het echt heel interessant.
Ja.
En ik ben ook best wel benieuwd wat we op de redactie daarmee zouden kunnen.
Ja, dat denk ik ook. Wat ik trouwens ook nog dacht, want we hebben het nu de hele tijd over ChatGPT, maar Microsoft wil kennelijk ook DALL-E in PowerPoint stoppen, zodat je met prompts plaatjes kan genereren die je in je presentaties gebruikt. Dat is het einde van de markt voor stokfoto's, toch?
Ik heb letterlijk voor een interne presentatie, zat ik gisteren in een slide deck en toen moest ik een plaatje. En wat ik dan nu doe, ga ik naar Getty Images, daar hebben we een abonnement. Mm-hmm. En dan vul ik gewoon een search query in. En denk, nou oké, dit plaatje, ik krijg van die hele slechte stokmateriaal. Maar ja, plaatje op een slide is beter dan bullet points. Maar inderdaad, als je zegt van, hey, doe hier een plaatje van dit, precies. dit.
Een fietser die een berg beklimt.
Want we willen uitbeelden dat we bergop dat tegenwind hebben, dat soort dingen. Inderdaad, daar lijkt het me wel. En daar weet je ook meteen, je kan het resultaat ook gewoon op waarde schatten. Je kan denken, ja, vind ik dit een goed plaatje of niet?
Ja.
Past dit? Maar inderdaad, voor mensen die stokfoto's maken, vooral een beetje illustratieachtige dingen. Ik weet niet, hoe heet die hele beroemde man van de stokfoto's?
Weet ik niet.
Nee, die sad, zo beroemd is hij.
Die sad, nee, je hebt de een of andere bejaarde man die in heel veel foto's zit. Die heeft een hele carrière en meme aan overgehouden.
Oh, die Harold.
Ja, Harold volgens mij inderdaad. Ja, dankjewel.
Van Hyde the Pain. Ik weet niet of hij echt Harold heet trouwens.
Anders had iemand het wel in de comments gezegd. Dus ik zou het jammer vinden als Harold geen werk meer heeft. Maar ja, als het echt gaat om illustraties. Ik ben wel heel erg benieuwd welke kant het op gaat. En of je inderdaad als illustrator voor... we hebben het ook wel eens als wij afbeeldingen bij artikelen op de frontpage willen. En dan vaak bij bepaalde achtergrondverhalen. Het is toch wat abstracter allemaal. Kijk, bij een product, zeg, een productfoto maken we dan. Ja. Maar als een achtergrondverhaal gaat is over energieprijzen of energietransitie of zo. Ja,
kom je EU-regelgeving.
Bijvoorbeeld, dan kom je toch bij een collage uit met een beetje half transparante plaatjes over elkaar heen. Ja, als je dan een concept hebt en je voert je concept aan dat ding. Ik zie daar veel meer in dan het model in Word. Ja. Met jou zit.
Ja, ik zie daar ook wel veel in. En, maar ik denk dat niet het vak van illustrator gaat weggaan. Ik denk dat gaat veranderen. Want wat je nu al merkt bij ChatGPT en bij DALL-E volgens mij ook, is dat de juiste prompt geven om te zorgen dat eruit komt wat je wil dat eruit komt, is echt een kunst. En soms
voor
moet je daar...
promptkunstenaar.
Ja, precies. Nou ja, je wordt wel prompter. Ik denk dat je dat zo kan noemen. Dat is wel echt een ding. Want nou ja, jij hebt met DALL-E veel gespeeld. Of,
ja, Stable Diffusion. Daar kwam ik er echt wel achter hoe belangrijk het is om... Het zijn best wel lange prompts af en toe. En dan kun je één woordje aanpassen of een emphasis en dit en dat. En dan kun je echt heel ver in gaan.
Ja, klopt. Ja, en ik heb dat ook al gemerkt bij ChatGPT en afgeleide daarvan. Dat inderdaad heel belangrijk is hoe je precies iets vraagt.
Want dat maar waar bepaalt... in je leven zou jij het liefst willen toepassen?
Waar in mijn leven zou ik het liefst willen toepassen? Ja, ik voel heel veel voor die illustraties. Want ik maak nu heel veel foto's voor in artikelen en op de frontpage. En ik probeer illustraties te vinden voorbij artikelen en zo. En daarvan denk ik wel van, dat zou mijn leven wel makkelijker maken. Want dan is het plaatje maken zelf is uit mijn handen. Maar ik moet nog steeds bedenken, en dat is natuurlijk een creatief proces, bedenken wat ik wil. En dat is ook wel het leuke gedeelte ervan. Dus ik denk wel dat ik het daar heel graag zou willen doen, ja. En jij?
Ja, ik denk wel voor wat je zegt met e-mail of zo. Ik krijg redelijk veel e-mails. En soms moet je gewoon kort even antwoorden. En dan wil ik zou het heel fijn vinden om een ding te kunnen doen. Wijs deze persoon op een vriendelijke manier af. Dat scheelt mij best wel tijd. Waarin je in het antwoord zegt dat ik heel blij ben met mail, maar dat ik geen tijd heb en zoveel succes wens. En dat dan heel vriendelijk. Of iets minder vriendelijk.
Hangt er vanaf wie het is, zeg maar.
Wie het is, inderdaad. Dus ik denk het genereren van... Maar de vraag is dan, zou je dan in je signature moeten zetten, dit mailtje is gegenereerd of gemaakt met behulp van ChatGPT? Ik vind ergens wel, in de basis moet je daar gewoon heel transparant over zijn.
Ja.
En ik vraag me ook af hoe ik zou reageren. Alleen als ik een mailtje van iemand krijg en er staat bij, dit is deels gegenereerd door een AI, denk ik, nou, lekker dan. Dus ik ben je tijd niet waard, zeg maar. Dus ik krijg denk ik ook een hele sociale conventies hieromheen. Van wat betekent het dat je iets met AI hebt gemaakt? En vooral als het om teksten gaat, hoe leest iemand dat? En...
Nou, want je geeft de suggestie dat je iemand aandacht schenkt. Hè? Want maak even een mooi mailtje terug met 5, 6, 7 zinnen. Terwijl je hebt er eigenlijk juist helemaal niks aan gedaan.
Ja, maar je hebt ook over robotjournalistiek. Hè? Daar wordt ook vaak nog over geschreven. Stel nou dat het Algemeen Dagblad alle nieuwsberichten over voetbaluitslagen via zo'n ding laat genereren. Hoe is dat als AD-lezer als je dat leest en er staat dan onder in een klein zinnetje, dit is gegenereerd door een bot. Denk je dan van, vermindert dat dan de waarde van het berichtje wat je net gelezen hebt? Denk je, oh wat cool dat ze dat zo doen? Of...
Ik denk dat eigenlijk helemaal niet veel uitmaakt. Met zo'n bericht niet. Zeg maar op het moment dat het iets waardevollers en inhoudelijkers is dan een wedstrijdverslag. Want een wedstrijdverslag, ik heb dat gedaan. Dat is mijn werk geweest. En dat is best wel repeterend werk. Als in, je neemt data en daar maak je een verhaaltje omheen. En daar kan je allerlei kanten mee uit. Je kan er ook heel creatief mee omgaan. Maar op het moment dat het kort is, dan is dat best repeterend. En toen al, en dat is 20 jaar geleden, dacht ik, ja, het zou mooi zijn als er een stuk software is die dit kan overnemen.
Ja, het probleem is alleen als het bij een product is waarvoor betaald, nog verschil of je dat voetbaluitslagberichtje op de site leest of gedrukt. Mm-hmm. Was ik in een krant op meerdere plekken dat die bylines zou tegenkomen gemaakt door een bot, denk ik ook van ja, leuk, betaal je toch voor?
Ja. Ik denk dat het eraan ligt of je gewoon puur feitelijke informatie wil hebben in meer dan alleen maar staccato, dat het gewoon nog een beetje prettig leest. Of dat er ook echt iets van, dat er wordt gepretendeerd dat er een mening of duiding in zit. Ik denk als je dat probeert, als je dat pretendeert wel door een bot gedaan is, dat gaan mensen denk ik niet oké vinden. Maar ik weet bijvoorbeeld, verschillende weersites schrijven ook gewoon het weerbericht automatisch uit. Ja. Dat is prima. Dat vind ik. Zeker als ze het lekker kort houden, denk ik, ik heb gewoon korte manier die ik als mens fijn vind om tot me te nemen, heb ik
gewoon echt feitelijke informatie.
Ja, precies. Maar als jij gaat zeggen van, als die bot gaat vertellen dat er dan een mooie sliding is gemaakt of dat het een prachtige goal was, denk ik, ja, dat bedoel, nou, gaan anderen in de maling nemen. Ja.
Oh, maar daar zijn we ook wel dicht in de buurt hoor. Want dan heeft hij ook de video geanalyseerd en dan weet dat ding ook wat een mooie sliding is.
Fair enough, fair enough. Misschien dat hij dat kan crowdsourcen of er hard werd geklapt.
Audio erbij van de commentator. Of je kan zeggen, de commentator noemde het een mooie sliding. Ik denk dat ja, dat soort feitelijke dingen. Aan de andere kant, die duiding kan niet dus ook wel goed. Alleen je moet het controleren. Ik heb een keer gevraagd ook volgens mij aan ChatGPT van wat acht jij meer kansrijk elektrische auto's of waterstofauto's? En daar kwam gewoon een antwoord uit dat gewoon echt goed in elkaar zat. Met alle bekende voor en tegen wel, maar gewoon de feiten daarin klopten. Maar ik ben wel met Erik eens, als je dat nou ergens zou publiceren, dan denkt iemand wel van, ja, maar ik wil een expert hier horen. Ja. En niet een script wat allerlei experts heeft geïndexeerd.
Precies.
Ik hoop vooral richting de toekomst dat er veel meer van dit soort modellen komen. Dat we niet allemaal op OpenAI leunen. Dat lijkt me niet gezond. Dat er openheid komt over die dataset. En dat er dus versies komen die eigenlijk blanco zijn, met een die nog moeten opgroeien, die zeg maar een baby zijn, en waar je dus zelf data in kan stoppen. Dat je, nogmaals, bij tweakers denk ik, moet je voorstellen dat we de hele forumhistorie erin stoppen. Dat is echt gigantisch veel. En dan heb je een probleem met aan je computer. En dan kun je gewoon de vragen en dan kan die ook zeggen, nou, dit heb ik uit die forumthread gehaald, daar is een antwoord. Ik bedoel, nu gaan mensen topics openen en dat is allemaal heel erg oldschool, vinden dat over een paar jaar. Dat zou je ook gewoon allemaal kunnen indexeren. Of zeg maar pricewatch data. Of
testdata. Testdata in combinatie met specs en prijzen. Als we dat op een goede manier zouden kunnen ontsluiten.
En dan zeg je, hey, wat was eigenlijk in, niet dat je dit heel belangrijk is, wat was in 2012 naar de telefoon met de langste accuduur? Ja hoor, het zit allemaal in de dataset. Kan niet allemaal uit doen.
Maar op het moment dat je in de pricewatch kan inkloppen, geef me een laptop van maximaal €700 met een fatsoenlijk scherm en een lange accuduur, dat die dan met een antwoord komt. Ja. Dat zou heel mooi zijn.
Dat moet niet al te ingewikkeld zijn.
Nee, maar nu vraag ik dat gewoon aan Erik. Dus.
Ja, nee, dus dat
werkt ook.
Nu doen we er heel veel redactiewerk,
niet zo schaalbaar.
Heel veel redactiewerk tegenaan. Erik.
Ja.
Wat is je highlight?
Ja, een berichtje wat volgens mij gisteren op de site stond of maandag, daar wil ik vanaf zijn. Maar het nieuws dat Meta de support voor de eerste Quest headset eigenlijk nog weer verder gaat terugschuiven en eind.
Ophef. Als Quest bezitter laat je even zin afmaken. Ophef.
Ophef. Ja, en ik zat erover na te denken. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de Quest, maar het geldt voor meer producten die eigenlijk gewoon van internet afhankelijk zijn om te kunnen werken. Want dat is eigenlijk zo met de Quest natuurlijk. Als je hem standalone wil gebruiken, ben je afhankelijk van de store en de mogelijkheden die Meta biedt om daarmee online te gaan. En bij smartphones zijn we natuurlijk inmiddels op het punt dat we weten dat fabrikanten meerdere jaren support beloven. En die Quest, die is inmiddels ook bijna 4 jaar oud. Dus het is niet zo dat ze er na 1,5 jaar mee zijn gestopt.
Ik heb het heel snel opgezocht. Released on May 21st, 2019. Dus aanstaande mei is hij
4 jaar oud.
Ja, want ik kan niet rekenen. Ga door.
4 jaar oud bijna.
Ik vind het alsnog niet zo oud, trouwens.
Dat vind ik dus ook, want dat is mijn punt een beetje. Naar mijn idee, want zeker omdat ik van die VR-headsets, dat zijn geen dingen waar je 24/7 mee rondloopt in de meeste gevallen. Hè. Je telefoon kan je nog zeggen van, nou ja, 4 jaar is die ook echt wel op. Ik denk dat voor de meeste mensen die een Quest hebben gekocht in 2019, dat ze dat ding af en toe gebruiken. En dat, nou ja, als er een paar 100 uur op staat, is het denk ik veel. En hij blijft ook gewoon wel werken. En je kan hem natuurlijk nog aan je PC hangen om PC VR te doen. Alleen het is dus ook wel weer zo'n product waarbij je dus als je early adopter bent geweest, daar redelijk wat geld voor hebt betaald.
Ja, hoi.
dan ben je gewoon weer een beetje de sjaak, om het zo maar te zeggen. En het was natuurlijk al zo dat een aantal nieuwe apps al niet meer op die eerste quest draaiden. Nu zeggen ze dus eigenlijk gewoon helemaal, en dit is niet het laatste bericht wat erover gaat komen, durf ik te voorspellen, dat het eigenlijk gewoon een einde oefening is voor de eerste quest. En ik vind dat toch wel erg jammer.
Nou, vooral omdat ze aan best veel dingen werken rondom de metaverse en dat Horizon Worlds. En dus je kan inderdaad wel een paar spelletjes blijven spelen, maar alle komende grote innovaties vanuit Meta op VR-gebied, die gaan gewoon aan je voorbij.
Ja. En nu snap ik dat deels ook wel, want als je ook leest gewoon wat het bijvoorbeeld kost om avatars in bijvoorbeeld Horizon Worlds, om die op een mooie manier weer te geven. Er wordt natuurlijk van alles gezegd over die meme vorig jaar van Mark Zuckerberg met die avatar die er niet uitzag. Ja, dat is om een reden, omdat gewoon ook die rekenkracht er niet is in de huidige headsets. Dus ik snap ook wel dat ze op een gegeven moment moeten zeggen van, bepaalde functies draai je niet, of niet in ieder geval niet met de grafische fidelity zoals je dat zou willen. Maar ik vind het toch wel heel snel gaan. Eigenlijk het vorige generatie product wat nu alweer wordt afgeserveerd. Ja, het is toch echt wel de huidige maatschappij van, we maken iets en ga er gewoon vanuit dat je er over de 3 jaar eigenlijk niks meer mee kan. Want je hebt het wel gekocht, maar eigenlijk ben je nog steeds niet eigenaar van het product om het of voor de langere termijn te blijven gebruiken op de manier waarvoor het bedoeld was.
Het zou ze sieren als ze een Googeltje doen met Stadia. Want Google die ging toen mensen geld teruggeven omdat ze ermee stopten. Ik zou wel een soort inruilregeling willen voor mijn eerste quest. Dat Meta zegt, van, nou, stuur hem op, betaal wat bij. En je hebt de Quest 2 bijvoorbeeld. Hè? Ja. Probeer me binnenboord te houden. Maar wat Erik zegt, ja, ik ga nu echt natuurlijk als consument niet nog een keer een headset van Oculus / Meta kopen. Want een burned once.
Maar is het verschil zo groot met de Quest 2?
Ja, het zit een snellere processor in. Er zit een scherm in met een hogere resolutie. Meer geheugen volgens mij, ook meer werkgeheugen. Dus er is wel significant verschil. Maar wat ik wel hoop, want dat is eigenlijk iets waar ze niks over hebben gezegd. En waarvan ik weet dat John Carmack, toen hij daar nog zat, daar hard voor heeft gevochten. Dus met die Oculus Go heeft hij op een gegeven moment, toen dat ding end of life ging, ervoor gezorgd dat dat je daar als gebruiker, dat jij toegang toe kreeg tot dat apparaat. Dus dat de community daar nog verder mee kon met het ontwikkelen van software daarvoor. Dus
volgens mij niet... Weet je wie net weg is bij Meta?
Precies, mijn John punt, John Carmack zit daar niet meer. En voor die Oculus Go was dat volgens mij ook niet echt van de grond gekomen. Het is een headset, daar waren het niet zo heel veel van verkocht en was ook een vrij beperkt ding. Maar ik hoop dat het gebeurt en ik vrees dat het niet gebeurt, maar dat ze dan dus in principe nu die Quest 1 ook gaan vrijgeven, zodat andere mensen die daar nog wel voor willen blijven ontwikkelen, dat wel gaat kunnen. Dus ik hou mijn hart ervoor vast dat het gaat gebeuren, maar ik hoop het eigenlijk wel.
Ja, want wat kan je nog als dit ophoudt? Wat kun je nog wel?
Wat ze nu zeggen is dat een aantal dingen in Horizon Worlds dus niet meer gaan werken. Maar ook gewoon dat de support, dus ook voor bugfixes en zo. Als er een fout in de software blijkt te zitten die kritisch zijn. Dat wordt volgens mij vanaf eind dit jaar of eind volgend jaar gewoon ook niet meer opgelost.
Oké, eind dit jaar en eind volgend jaar is nog wel een verschil trouwens. Want eind volgend jaar is 2024 en dan is hij bijna 5 jaar oud.
Klopt, inderdaad. We kijken wat er stond. Security patches until 2024. Dus until 2024. Kan je lezen zoals je wil, maar dan lees ik eind dit jaar.
Er komen geen nieuwe features aan. Kritische bugfixes en security patches tot eind dit jaar. Maar bijvoorbeeld Horizon Home. Dat werkt vanaf 5 maart al niet meer. En je kan blijkbaar ook een party opzetten met andere mensen. En dat kan dus ook niet meer. Dus het hele sociale deel eigenlijk. Het metaverse-achtige deel. Daarvoor je gewoon van buiten gesloten. Dus ik denk dat je prima een Quest 1 game kan blijven spelen.
Ja, en je kan hem natuurlijk gewoon met je PC blijven koppelen. Dus dan moet je een USB-kabel insteken. Dus dan
en je kan gewoon blijven Beat Saberen dus.
Je kan blijven Beat Saberen.
Wat de meeste mensen gokken doen.
Zolang die toegang blijft hebben tot de store. Ja. Want als je hem een keer reset en je hebt er geen software meer op staan en je kan niet meer in de store, dan ben je natuurlijk ook klaar.
Ja.
Tenzij ze hem dus vrijgeven.
Of kan je via de PC dan weer software erop zetten?
Nee, dat gaat gewoon. Dat gaat via een eigen smartphone-app.
Ah, oké. Okay.
Nee, ja. Je kan wel sideloaden volgens mij.
Je kan sideloaden, maar dan, ja, precies. Dan moet je, die app ook weer, de naam even kwijt. Maar die moet je die natuurlijk wel eerst ook weer geïnstalleerd
SideQuest.
Krijgen. SideQuest, dat is hem.
Nee, dus ik kan voor de tweaker is nog wel wat mee te doen, maar ik ben wel eens met Erik. Het is wel... Ik snap ook wel dat die ontwikkeling heel hard gaat in die markt. Dat ze op een gegeven moment denken van, ja, als we dit blijven ondersteunen, dan remt ons dat ook af.
Hoezo gaat het hard? Duurt al jaren.
Nou, dat wil ik zeggen, het is het vorige product. Hè. Laten we die Quest Pro even buiten beschouwing houden. Ze hebben 2 consumentenproducten gemaakt. En zeker, ik snap dat je zegt van nieuwe features die ons tegenhouden omdat de hardware niet snel genoeg is. Of je krijgt dan een ervaring die minder goed is met minder mooie poppetjes bijvoorbeeld in Horizon Worlds. Prima. Maar dat ze gewoon zeggen, we gaan ook geen security. Als er grote security problemen zijn, gaan we gewoon niks meer mee doen. Fijne wedstrijd. Dat vind ik echt gewoon best wel schokkend.
Ja. En ze proberen juist aan de metaverse te bouwen. En dan moet je consumentenvertrouwen opbouwen. En dan zeggen van we ondersteunen dit product niet meer na een jaar of vier. Ja, dat is gewoon best wel vlot. Ja, ik ben het helemaal met Erik eens. Dit is,
nee, ja, hallo, ik heb zo'n ding.
En ik vind dus helemaal niet dat het hard gaat. Want hoe lang hebben we nou VR-headsets in, zeg maar,
nou, wat
zeven
ik,
jaar of zo?
Wat ik daarmee bedoel is dat ze denk ik toen ze de MetaQuest maakten. Als je vraagt waar staan we over 4 jaar en wat hebben we dan nodig voor de metaverse? Het is allemaal zo in ontwikkeling dat je daar moeilijk op kan voorsorteren. En dat ze nu erachter komen, oh shit, maar we merken toch dat het heel belangrijk is dat die avatars toch echt wel high fidelity graphics hebben. Ja shit, eigenlijk kan dat met die quest. Dus het is meer van dat ze niet zo ver konden vooruitkijken van wat hebben we over een paar jaar nodig. Omdat het gaat niet zozeer hard, maar het moet allemaal uitgevonden worden.
Ja.
En daarom denk ik dat ze nu tegenaan lopen van ja, eigenlijk hebben we dat ding gewoon underpowered gemaakt voor sommige dingen.
Ja, en het is de ongetwijfeld heeft het ook gewoon te maken met de huidige rondes waarbij zoveel mogelijk bezuinigd moet worden binnen bedrijven als Meta. Die vliegen natuurlijk ook aan alle kanten mensen uit. Dus dat betreft snap ik het. Ze zijn gewoon kijken waar kunnen we schrappen. Nou ja, als we dat oude apparaat niet meer ondersteunen, dan scheelt dat weer wat. Aan de andere kant zie je dus dat smartphonefabrikanten als een Samsung, die moeten 52 telefoons 4 jaar, 5 jaar lang onderhouden. Dus een extra headset voor Meta die een courant model heeft en dan nog een oudere ernaast. Ja,
nee, dat die patches niet meer uitkomen vind ik echt super karig.
Dus dat, ik wilde daar even over renten. Want ik vind het vanuit duurzaamheidsoverzicht, hè, dat je gewoon producten die eigenlijk gewoon nog prima zijn, dat je die straks, je kan nog wel gebruiken, maar eigenlijk gewoon zeer gemankeerd. Dat je dat dan eigenlijk gewoon in de prullenbak kan doen, vind ik gewoon niet oké.
Nee,
is ook niet oké. Ik wil het nog hebben over de CES en niet over televisie waar we het over gaan hebben. Want er waren een paar dingen die me opvallen toen ik daar rondliep. En eentje is dus metaverse, want elk bedrijf heeft een metaverse solution.
Okay.
Ik weet niet wat het is, maar dan denk je dat zijn dus niet allemaal brillen, maar gewoon software voor in de metaverse en clouddiensten voor in de metaverse. Alles.
TV's met metaverse hebben we gezien.
Ja, tv's met metaverse.
En NFT. Wat is dat?
En NFT's. Ook in je tv. Nee, maar je merkt wel op CES dat ze altijd gewoon altijd buzzwords. Op een gegeven moment was voor mij Huawei die of Huawei, hoe je het wil zeggen. Hun slogan dat jaar was AI, 5K en 5G of zo. 8K, 5G. Gewoon 3 buzzwords die niks met elkaar te maken hebben.
Nee, maar dat was Foxconn.
Was dat Foxconn?
Dat was Foxconn, ja. AI, 8K, 5G.
Ja, maar voor mij heeft ook nog Huawei had ook een keer een gekke combinatie van dingen.
Ja, vast wel.
Dus in ieder geval metaverse, dat wordt het helemaal. Ik weet nog niet wat, maar dat wordt het helemaal. Maar iets wat wel ook overal tegenkwam en wat wel een stuk concreter is, is natuurlijk Matter, de aankomende smart home standaard die alle smart home standaarden moet doen vergeten.
Hij is er al, toch?
Ja, de spec is sinds eind vorig jaar is die af. En ik zag daadwerkelijk heel veel producten, toen ik de laatste dag nog eventjes over de smart home hoek van de beurs liep, met of die al Matter compatible zijn, of die compatible gemaakt worden. Dus ik was eigenlijk wel blij verrast. Want het laatste jaar was een beetje de vraag van ja, wanneer komt het nou? En die spec is uitgesteld en er worden maar geen producten aangekondigd. En nu was het opeens boom. Daar moet ik meteen wel bij zeggen dat dat niet allemaal. Kijk, Matter kan over verschillende protocollen werken. Dus het kan Matter over wifi zijn. Het kan Matter over Thread zijn, over een mesh-netwerk. Matter over Bluetooth en Ethernet. Ik heb echt wel wat Matter over Thread-producten gezien. Dus gewoon lampen en sloten en dat soort dingen. Ook veel bedrijven die firmware updates gaan uitbrengen. Want als jij in principe een enigszins geschikte Zigbee radio aan boord hebt, die gebruikt hetzelfde protocol op de achtergrond, dan kun je thread compatible maken. En wat je heel veel ziet, is dat als je iets met een bridge hebt, bijvoorbeeld de U-bridge, ja, die babbelt gewoon lekker Zigbee met de lampen. En die bridge kan dan gewoon al die lampen eigenlijk als Matter product aanbieden op het netwerk. En je ziet dat heel veel bedrijven aan de slag gaan met vertaal libraries en vertaal bridges. Dus dat is een prima eerste stap om bestaande producten.
Dat zegt Philips ook. Ja. Zelfs onze allereerste U-lamp uit, wat is het, 2010, zijn zometeen Matter compatible. Ja. Uiteraard via een bridge.
Ja, maar dat is op zich een prima manier om die overgang te doen. Dus dat vind ik best wel positief. Dat we nu eindelijk die aanloop van producten zien. Ik ben er ook de laatste tijd iets meer ingedoken in de spec. En ik heb laatst de docs helemaal doorgeploegd. Daar werd ik dan weer wat minder enthousiast van.
Vertel.
Want versie 1 van Matter is echt heel beperkt.
Ja, het is karig. Het is met name lampen aan en uit.
Ja, het werkt dus met device profiles. Die weer deels compatible zijn met die van Zigbee ergens. Maar zij zeggen nou, een lamp, er bestaat iets, dat is een lamp. En die heeft een paar eigenschappen. Die heeft de helderheid, de kleurtemperatuur. Hij kan aan en uit. Nou, dat is eigenlijk gewoon allemaal aspecten van zo'n lamp. En dat kun je dan maken. Maar als er in de officiële spec een bepaald aspect niet zit wat jij wil toevoegen aan je lamp, bijvoorbeeld een disco-modus, ja, dat kan niet. Dan niet. Dus dan kun je wel het als een soort van custom extension toevoegen. Maar dan heb je waarschijnlijk wel een eigen app nodig om het werkbaar te krijgen. Het zal dan niet als generiek Matter device werken. Maar bijvoorbeeld ook de tussenstekkers, waarvan je denkt, nou, die kun je tussen. Die hebben dus geen energieconsumptie dingen. Dus je kan dus niet stroom meten met een tussenstekker. Alleen maar aan- en uitschakelen. Dat zijn van die kleine dingen. Denk ik, ja, jongens, maar dat kan met elke Zigbee Z-Wave Wi-Fi stekker. Kan dat al lang?
Dus ja, dat is denk ik nog wel, dat is nog wel redelijk niche. Dat vinden wij leuk. Maar volgens mij zit ook zoiets als speakers zit nog steeds niet erin.
Nee, maar er zijn ook heel veel apparaten. We denken, ja, is daar een device profile van? Die zijn er nog niet. Dus mijn hoop was een beetje dat als ze hiermee uit waren gekomen, dat ze eigenlijk meteen op hetzelfde niveau een beetje zitten als de concurrentie. Vanaf daaruit verder gaan bouwen. Maar ze beginnen eigenlijk gewoon op 2 stappen achterstand. Want nou, ik vind op zich misschien niche voor de grote doelgroep, maar voor een tweaker. Ik bedoel, als ik een stekker tussen een apparaat en een stopcontact stop, zeker in de huidige tijden, dan vind ik het heel fijn als ik daar gewoon stroomverbruik van kan meten meteen.
Ja.
En dat zit gewoon niet in de spec. En dat vind ik ook wel een beetje getuige van weinig voortschrijdend inzicht. Maar wat je zegt, ik bedoel...
Maar dit is toch hoe standaarden werken? Zeg maar,
Zigbee is ook een standaard. Z-Wave is ook een standaard. En die kunnen het allemaal wel.
Maar dit was een stuk breder. En dan moeten een hoop bedrijven komen om een grote
ronde tafel te zitten.
Ja, en wat je dan krijgt is... Dan worden ze het eens op het allerlaagste niveau. De laagste gemene deler. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar echt het minimale wat er mogelijk is. Dat doen ze. En de rest, dat is allemaal voor hunzelf. Want als je dan echt iets wil wat je wil kunnen aanpassen, dan heb je een eigen app nodig of een extra eigen product.
Want volgens mij ook wel gewoon dingen als dat je langzaam je licht wil laten opkomen met zonsondergang of met zonsopgang. Kan ook niet volgens mij toch in Matter als ik het wel heb.
Dus gewoon niet hardwarematig via het profiel. Niet dat je dat aanflikt, dan moet je dat in de software zelf regelen.
Dan moet je daar alsnog weer, als je een Joule-lamp hebt, moet je daar weer je Philips Joule-app gewoon voor gebruiken.
Ja.
Want volgens mij is het inderdaad wat Arnoud zegt. Iedereen vindt het mooi om te kunnen zeggen, ja, het werkt nu met elkaar samen. Je kan mijn producten die vroeger niet met HomeKit werkten, werken nu wel met HomeKit. Maar je wil eigenlijk nog steeds wel dat ze jouw producten kopen. Niet van de goedkope Chinees die het voor de helft nabouwt.
Nee, het zijn twee tegenstrijdige belangen. Ze willen hun eigen marktaandeel groeien, maar ze willen ook zorgen dat er een standaard is. Ik hoop dat op termijn wel dat dit gewoon feature parity krijgt met een Zigbee en een Z-Wave. Dat gewoon die standaardfuncties erin zitten. En juist dat het verder gaat. Want wat ik juist mis... Er is, als je kijkt naar witgoed, dan heb je Home Connect. Dat is voor mij van Siemens en Bosch en een paar andere. Dat is eigenlijk een cloud-based protocol. Nou, dat is helemaal gekraakt en reverse engineerd. Daar hadden we een hele leuke talk over op de meetup en op de Dev Summit dit jaar. Maar daar is niet eigenlijk een... Ik wil niet dat mijn wasmachine via de cloud gaat lopen. Dus daar is juist nu een gat in de smart home markt voor apparaten die dus niet een lamp zijn, niet een bewegingssensor en daar een standaard film. Maar dat zit dus allemaal niet in de spec. En als je ook aan ze vraagt van ja, wanneer komt dat? Dan krijg je heel erg door, ja, maar wij zijn een standaard organisatie. Wij zetten niet de agenda, dat doen onze members.
Ja.
Dus als genoeg van onze members zeggen, we willen heel graag een spec voor ovens, dan komt die er, want dan gaan ze hem maken met elkaar. Er zit ook vrij weinig sturing in. En dat vind ik wel eng is een groot woord. Ja. Maar daardoor twijfel ik aan van, gaan ze hier echt op doorpakken? Want er is niemand die het eventjes vanuit een soort van één visie dit vooruit aan het duwen is. Maar het is heel erg vrijblijvend. Ja, als er genoeg fabrikanten dit willen maken, dan gaan we daar wel een device profile.
Ik denk dat
maken.
Die vraag vanuit de consumenten moet gaan komen.
Ja.
Dat als straks. Want ik denk Matter is denk ik ook niet zozeer voor jou bedoeld. Iemand die al helemaal een smart home heeft ingericht en dat prima.
Ik wil heel graag.
Ja, maar bedoel, door de beperkingen die erin zitten, is het denk ik voor jou op dit moment op dit moment niet zo geschikt. Terwijl het is juist handig dat je zo meteen een Samsung televisie koopt waar zo'n hub al in zit. En dat je dan gemakkelijk lampen die je ook hebt, dat je dan niet moet denken welke app moet ik nu hebben. Nee, dat het allemaal gewoon meteen werkt. Voor mensen die echt met smart home beginnen, is denk ik interessant. En ik denk als die mensen straks een aantal Matter-apparaten die met elkaar werken. En die denken, waarom werkt mijn slimme speaker hier niet mee? En als er dan één fabrikant is waarschijnlijk hopelijk meerdere fabrikanten die inzien dat dat meerwaarde voor hun kan hebben als zij een Matter-logootje op hun slimme speakers kunnen plakken, dat er dan wel momentum komt binnen dat soort stuurgroepen. Om daar een standaard voor te gaan bedenken. Met
nou ja, waarom ik het graag wil, is als er dit de standaard wordt, worden er veel producten voor gemaakt, veel vraag, veel concurrerende producten dus ook. Dus dan moet je ook op prijs gaan concurreren. Dus uiteindelijk, ik bedoel, Z-Wave, ik vind technisch een heel mooi protocol. In mijn huis zit er redelijk veel Z-Wave in. Het is knijt, is duur.
Ja.
Dus ik hoop dat Matter ook, dat zie je al deels bij Zigbee, maar ja, nu nog heel erg in Zigbee investeren, nu Matter eraan komt, dat doe ik ook niet. Maar daar zie je gewoon, dan kun je inderdaad op de bekende Chinese webshops, kun je voor niet al te veel geld, kun je allemaal sensors kopen en zo die Zigbee-based zijn. Nou, dat gaat je met Z-Wave niet lukken. Dus dat het is eigenlijk gewoon Matter is eigenlijk Zigbee Plus met dan nog meer bedrijven die erachter zitten.
Ja.
Dus aan de ene kant, dat was een beetje mijn highlight, dacht ik, hey, ik zie heel veel Matter op, ja, echt, op CES. Ja,
op heel veel stands inderdaad.
Ja, en ook dus niet alleen met firmwares, maar ook dat ze dus als hub kunnen fungeren. Dus Samsung TV's en allemaal andere apparaten. Van, hey, we kunnen gewoon een Matter hub zijn in je huis. Je
kan Samsung komt ook weer met een losse hub. Hè? Die hadden ze juist een aantal jaren geleden, ja, SmartThings hub uitgefaseerd. Er komt nu weer een nieuwe. Ja. Het is gelijk ook een draadloze oplader.
Ja, dus een draadloze oplader ook, ja.
Ja,
dus en met één knop. En daarmee kan je dan dingen bedienen.
Oh, dat had ik niet eens gezien.
Dus er is heel veel momenten, maar ik hoop wel dat ze heel hard doorpakken met die device profiles en die specificatie. Want ja, wat ze nu Matter compatible maken is echt het minimale.
Ja.
En misschien is het inderdaad voor iemand die nog nooit iets met smart home gedaan heeft, is dat leuk?
Nee, ik denk dat Erik het helemaal goed heeft. De reden dat deze standaard er nu is omdat het zo'n wirwar was en mensen die er niet veel van weten, producten kopen, merken dat ze niet compatible zijn met producten die ze eerder hebben gekocht en hebben ze niet bij stilgestaan. Dat probleem wil je oplossen, zodat zoveel mogelijk mensen smart home dingen gaan aanschaffen. Maar op het moment dat ze die hebben aangeschaft, willen al die bedrijven wel dat ze meer aanschaffen van hun eigen merk.
Ja.
En dat doe je dus alleen door extra functies te kunnen toevoegen die niet in de standaard
zijn. En dat zal altijd een spanningsveld blijven.
Ja.
Maar uiteindelijk is Matter protocol wat dingen aan elkaar verbindt. Maar als jij dingen wilt doen met routines en hey, als dit gebeurt, moet dat gebeuren. Dat moet je altijd ergens anders in gaan doen.
Ja.
En daar is dus ook een beetje, ja, ik vind het leuk om dat in Home Assistant te doen. Ik gebruik dan daar de grafische editor voor. De meeste tweakers vinden het nog leuker om dat zelf in YAML in te kloppen.
Mm-hmm.
Weet je, dat gaan andere mensen niet doen. Die willen inderdaad een heel simpel appie, waarbij je if this and that aan elkaar kan koppelen. Dus ik denk wel dat het onderscheidend vermogen zit hem ook daarin. Dat jij een hele mooie interface gaat bouwen. Een hele makkelijke interface om allemaal leuke dingen gedaan te krijgen voor gebruikers. En dat daar kun je echt wel een beetje in innoveren.
Ja.
Ja.
Nou ja, dus Matter, beetje goed, beetje positief, beetje...
Nou, laten we het er volgend jaar om deze tijd nog eens over hebben. Ik denk als het dan hetzelfde
dan
is als...
Pas.
Nee, maar ik denk volgend jaar CES. Als we dan weer eigenlijk allemaal op hetzelfde punt staan qua mogelijkheden, dan is het denk ik niet gebeurd wat we hadden gewild.
Ja.
Ja, maar dat kan ik me bijna niet voorstellen.
Nee, ik denk gezien het momentum wat je nu ook lijkt te merken, in ieder geval dat er dit jaar echt wat nodig gaat gebeuren en dat er waarschijnlijk ook wel meer koppen bij elkaar gestoken gaan worden om ook nieuwe profielen te bedenken.
Ja, ja. Ik bedoel, er komen ovens, er komen wasmachines, er komen robotstofzuigers. Dat komt op termijn ook echt wel. Het is ook niet makkelijk om dit voor elkaar te krijgen. Je ziet ook dat het al een jaar uitgesteld was. Maar zet dan meteen die profiles even goed neer. Ik vind dingen als Een power switch waar je geen stroom mee kan meten. Ja, dat behoort bij mij echt tot de versie 0.1 van de spec, zeg maar.
Ja. Maar zo met je tweakerspad op.
Dit is de tweakers podcast.
Jazeker.
Ja.
Ja. Ja, ik heb er een hard hoofd in, Wout. Ik denk niet dat dat gaat. Meer apparaten klinkt heel logisch, want daar hebben bedrijven veel mee te winnen. Maar meer dingen doen met de apparaten die in de spec zitten, daar zijn de belangen denk ik net iets anders.
Duurzaamheid? Dat mensen gewoon standaard met een Matter-stekker hun energieverbruik in kaart kunnen brengen. Ik denk dat daar genoeg consumentenbehoefte ligt.
Ja.
Dat je dat ook kan vermarkten. Ja. Maar dit is dan één specifiek voorbeeld. Anyway, we hebben het al heel veel over de CES gehad. Dus we gaan het nog meer over de CES hebben. want het was een... we hebben natuurlijk vorig jaar was het online. Het jaar daarvoor
ook.
Was het ook online. Dat was een beetje karig. Wij hebben er rondgelopen, Erik. Ja, we hebben het ook al tegen elkaar gezegd vorige week. Het was gewoon weer een beetje als vanouds.
Ja, het was super druk. Het was grappig. Je hebt van tevoren heb je twee persdagen. Dan kan je een beetje in de hotelkamer zo dingen gaan bekijken op afspraak. En dan op de woensdag, donderdag. Wanneer gaat die deur nou officieel open?
Donderdag gaat die officieel open.
En wij hadden bedacht om donderdagochtend dus meteen iets op de
stand van Altiet gaan filmen. Ja.
Dat was compleet kansloos. Je kon daar letterlijk, je kon daar gewoon over de hoofden lopen.
Je moet de video even terugkijken op YouTube van Erik over de nieuwe OLED-tv's van LG. Dat ziet er best, heeft Mark mooi gedaan.
Die heeft je goed netjes geëdit.
Die heeft je goed neergezet, goed geëdit, goede lens gekozen en zo. Met heel veel weinig scherpte, diep dat je die mensen niet ziet. Maar ik stond dan op 2 meter afstand. Hoe kan je gewoon je concentreren terwijl je echt aan
dat
alle
ging
kanten...
Dat ging ook niet. Het was 26 takes om die video erop te krijgen. Dus dank aan Mark nogmaals inderdaad dat het er goed uitziet.
Maar ter illustratie van, het was gewoon knijters druk als vanouds.
Ja, de meeste grote fabrikanten pakten ook gewoon echt weer groot uit. Dus het was ook. We zijn een aantal andere beurzen gezien, bijvoorbeeld de IFA vorig jaar, waar dan echt grote fabrikanten ontbraken. Hier was eigenlijk iedereen was er
iedereen
weer.
Iedereen was er. Men deed eigenlijk alsof corona niet meer bestond. Maar men doet ook alsof gewoon economische recessie niet bestaat. Want er werden nieuwe dingen aangekondigd bij de fleet. Alsof mensen heel goed in de slappe was zitten tegenwoordig. En allemaal geld over hebben om aan gadgets te besteden. Terwijl we natuurlijk allemaal weten, nou, iedereen voelt wel de pijn van de energierekening en dat soort dingen tegenwoordig. Dat vond ik ook wel iets. Het is niet dat ze een soort terughoudender waren in ja, hun verwachting van consumentengedrag. Nee, we hebben dit en dat hebben we smart gemaakt en die tv is duur. En...
Maar die fabrikanten die maken hun plannen natuurlijk wel lang van tevoren. Ik denk wat je nu op CES hebt gezien, dat zit al in de pijplijn sinds minstens een jaar geleden. En toen was er nog geen recessie. En toen was die ook niet echt in aantocht.
Maar tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld een Samsung, die hadden en een ontzettend grote stand gewoon op de beurs zelf. Maar die had ook in een hotel gewoon een soort tweede stand gebouwd. Een balzaal echt ingericht met ook allemaal... Gewoon eigenlijk een tweede stand waar alleen maar op uitnodiging naar binnen komt. Ze hadden zelfs twee, want ze hadden ook nog eentje voor witgoed, waar wij dus niet uitgebreid zijn gaan kijken. Want je denkt van, dit is wel echt...
Is er geld achter?
Er wordt echt geld tegenaan gesmeten door die bedrijven. Terwijl aan de andere kant merk je ook dat Samsung nu een winstverwachting heeft afgegeven. Dat het niet zo rooskleurig gaat zijn dit jaar. En dat geldt voor andere bedrijven ook. Dus die moeten ook zelf snijden in de kosten.
Maar ik denk dat je dat dan volgend jaar meer gaat zien dan dit jaar. Ik denk dat dit allemaal al, ook de stands
zou goed kunnen.
De huurprijzen al lang waren afgesproken. En zo.
Dat is waar. Ik bedoel, die vierkante meters, die betalen ze al een jaar van tevoren. Maar het was dus, het was een CES als vanouds in dat opzicht. Ik bedoel, als ik dit vergelijk met een paar jaar terug. Ja, het is niet zo... Dat is niet zoveel anders.
Nee, volgens mij de meeste, zeker in de centrale hal, heeft iedereen eigenlijk een beetje zijn eigen plekje. En iedereen stond ook op zijn eigen plek met dezelfde grote stand als de vorige keren. Dus wat mij wel opviel is dat in de kleinere hallen, dat daar met name, en dat was vorige keer ook al, maar heel veel Chinese OEM's stonden. Dus gewoon bedrijfjes die gewoon producten proberen te wederverkopen aan andere bedrijven. Ik was op zoek, vanuit Wiekers willen we wat gaan doen met van die chargers. Van die natuurlijk USB-C gaat nu overal heen, dus gewoon van die universele blokjes. Die power delivery kunnen doen van die GAN chargers. Dus ik was een beetje van dat soort steentjes aan het kijken. Nou, letterlijk bij 5-6 verschillende bedrijfjes komt er dan meteen iemand op me aflopen van, we kunnen hem ook met jouw logo maken en in jouw kleur. Dus die het gaat proberen te
nee, ik wil weten waar verkoop je dit? Ja, niet.
Ja, inderdaad allemaal... niet. Dit is niet voor consumenten. Dit is gewoon, dit verkopen wij weer aan andere bedrijven.
Het is allemaal gerelabeld inderdaad.
Precies.
Zit je nu al nieuwe Tweakers Gear te teasen?
Nou, daar hadden we het wel over. We kunnen mooi. Er zat inspiratie voor Tweakers Gear in ieder geval.
Tweakers Phone Chargers inderdaad. Dus nee, in dat opzicht was het heel traditioneel. En Erik, voor mij ook wel, wat ik in het begin ook zei. CES is van de oorsprong echt wel een beetje een tv-beurs.
Ja. Ja.
Als je ook naar onze coverage kijkt. Het was grotendeels of monitoren of televisies.
Ja, en waarbij een aantal bedrijven groot uitpakt en een aantal andere ook echt minder of niet. Sony had een hele grote stand, maar daar was niks over tv. Nu weet ik inmiddels dat ze dat in februari gaan doen. Eind februari gaan ze in Europa hun televisies aankondigen. Philips weten we allemaal van. De Philips is meerdere bedrijven de licentie voor Europa. Dus de televisies die wij hier hebben, die worden niet in Amerika verkocht. Dus Philips is er nooit. Maar bijvoorbeeld ook Panasonic kondigde maar één televisie aan. En van de grote vijf die wij in Nederland hebben, waren eigenlijk Samsung en LG. Die pakten echt groot uit. En daarnaast had je...
Ja, precies. Maar dat is altijd leuk. Dat is altijd een wedstrijdje verplassen tussen die twee.
En dat was het dit jaar natuurlijk ook weer. En wat je voor de rest zag was dat de opkomende Chinese merken, dus de grote Chinese merken, TCL en Hisense, die pakten ook echt heel groot uit met nieuwe televisies. En ook met demo's van technologieën die eraan zitten te komen, wat ook wel tof was.
Ja.
Maar inderdaad, Samsung en LG is inderdaad wedstrijdje verplassen ook wel. Want Samsung is natuurlijk vorig jaar begonnen met OLED, met QD OLED. Mm-hmm. Dat was wat helderder dan de OLED's van LG. Dus LG kwam nu met nieuwe OLED's met een MLA-laag, een Micro Lens Array-laag. Dat was al langer in ontwikkeling. Eigenlijk al vanaf 2015 zijn er whitepapers over te vinden. Maar de algemene consensus was dat LG daar niet voor 2024 mee zou gaan komen. Maar wellicht met de hete adem van Samsung in de nek komen ze daar dus nu mee.
Want normaal zien we altijd dat eerst een techniek bij LG Display. Die zijn ook op CES. Ze zeggen, wij hebben een display ontwikkeld. En het jaar daarna vind je hem terug in een consumentenproduct van LG Electronics. Dat zijn twee bedrijven. Net als dat Samsung ook Samsung Display heeft en Samsung Electronics. En je zou bijna denken dat ze allebei dicht bij elkaar in de buurt zitten, die bedrijven.
Precies.
Maar ze hebben gewoon de hele LG Display stap overgeslagen. En ze hadden hem ook wel daar staan. Maar gewoon meteen naar een consumentenproduct gebracht. Dat is wel echt gefast-tracked, zeg maar.
Ja, zeker. En voor alle duidelijkheid, dat MLA is dus een laag in het scherm die ervoor zorgt dat normaal gesproken een OLED-scherm bestaat uit meerdere lagen. En licht kan daartussen ook verstrooid raken. Dus dat het niet helemaal naar buiten komt, maar dat het eigenlijk een beetje binnen het panel
blijft hangen,
om het zo maar te zeggen. En dat MLA zorgt er dus voor dat er gewoon meer licht uit het panel komt. Dus je hoeft het panel niet harder aan te sturen. Het kost niet meer energie. Maar je lichtopbrengst gaat gewoon omhoog. Dus het is echt gratis extra lichtopbrengst. Althans, in zoverre dat het natuurlijk niet gratis is om de MLA laag te maken.
Of dezelfde lichtopbrengst en lage stroomverbruik.
Andersom, precies. Nou, maar gewoon hoge verbetering van de efficiëntie. Dus je hoeft die pixels niet harder aan te sturen. Je krijgt gewoon meer licht eruit. En dat is wel echt heel tof, want dat maakt het nu mogelijk dat de piekhelderheid van die nieuwe OLED-schermen, voor een klein deel van het scherm uiteraard dan, maar dat het boven de 2000 kan delen per vierkante meter gaat komen. En dat is echt een stap. Daar zaten we een paar jaar geleden op de helft daarvan.
Ja.
Dus dat gaat nu ineens met grote stappen. En tegelijkertijd heeft Samsung nu ook zijn tweede generatie QD-OLED. En je raadt het al, ook daar piekhelderheid van rond of boven de 2000 kan delen per vierkante meter. Dus ik ben echt blij. Vorig jaar waren we al enthousiast over die QD-OLED-televisies überhaupt, omdat ze een goede beeldkwaliteit boden. Maar gewoon het feit ook nu dat LG Display gewoon een beetje schop onder de kont krijgt van concurrentie is ook gewoon fijn.
Je zou bijna zeggen dat concurrent goed is voor de markt.
Ja.
Mm. En wel interessant dat LG ook weer een verbeterd anti-reflectiefilter heeft, want die QD's die reflecteerden ook. Ik ben heel benieuwd om deze dingen side-by-side in Testlab te hebben. Maar wat ik wel interessant vond, ik ben dan op zo'n beurs, maar ik zit natuurlijk ook te kijken wat we dan op de site erover schrijven, ook nieuwsberichten en een beetje de reacties in de gaten houden. En ik las heel veel, zal ik het gewoon maar negativiteit noemen. Heel veel mensen in de reacties. Al die helderheid. Dat heb ik helemaal nergens voor nodig. Ga toch weg. En ik heb toch mijn tv altijd lekker donker staan. En mijn ogen fikken uit mijn hoofd. En was best wel veel mensen die het helemaal niks kon boeien. Dus Erik, ik wil jou een soort podium geven. Ik bedoel, hebben deze mensen gelijk? Of snappen ze niet iets wat helderheid voor een tv kan doen? Of
het ligt eraan. Kijk, je hoeft geen televisie te hebben die continu 2000 nits over een heel scherm wit weergeeft. Want dat is inderdaad gewoon niet fijn om naar te kijken. Maar het idee bij HDR, het is puur voor HDR, waar je echt wat hebt aan die hoge helderheden. Laten we dat weer opstellen. Het idee bij HDR is dat beelden zijn gecodeerd met een vaste helderheid. Dus iets wat 200 kandelen per vierkante meter moet zijn, moet op elke televisie 200 kandelen per vierkante meter zijn. En op het moment dat een televisie een bepaalde helderheid niet kan halen, dan is er een knie, een soort roll-off, waarbij dan wordt bepaald van oké, ik ga het nu langzaam naar het maximum van mijn paneel brengen. Waar het dus op neerkomt als je televisie helderder kan, is dat die highlights, het gaat met name om highlights, dat je die realistischer kan weergeven. Dus dat
reflecties, de zon,
schitteringen van in goud bijvoorbeeld, vuur, dat er gewoon realistischer uitziet. Ik wil niet zeggen dat heel je scherm wit moet knallen, want daar word je inderdaad niet vrolijk van. Maar het gaat er gewoon om dat je die highlights, die echt wel wat toevoegen, want het is gewoon een hoger dynamisch bereik aan je televisie en hoger contrast dus ook, dat voegt echt wat toe aan de beeldbeleving. Dus een scherm wat 1500 candela kan en eentje die 2000. Als het goed is, het gros van de content die je bekijkt ziet er echt precies hetzelfde uit. Want het zal allemaal niet richting die 1500 of die 2000 gaan. Het gros van de content die je kijkt, ook in een HDR-film, zit dik onder de 300 candela. Het gaat alleen om die kleine momenten dat er dus eventjes wat highlights moeten zijn, of die kleine details die helderder moeten zijn, die gewoon beter worden weergegeven. Kijk je het NOS-journaal? Ja, dat wil je echt niet op 2000 candela gaan kijken. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Nee, en nog het verschil, kijk jij in een verduisterde ruimte of in het donker? Of kijk jij overdag, terwijl de zon vol naar binnen schijnt op je televisie? Want dan heb je ook meer helderheid nodig om gewoon daar tegenin te werken, zeg maar.
En je hebt ook nog helderheid en helderheid, zeker bij OLED-schermen. Want die 2000 waar we het nu dan over hebben, dat zijn op het moment dat zijn kleine delen van het scherm. Op het moment dat je bijvoorbeeld een wit vlak van 5% groot op een verder zwarte achtergrond weergeeft, dan haalt hij dat. Maar moet heel je scherm wit zijn, dan kakt dat enorm in. Dan zitten we ook met die nieuwe generatie schermen die er nu aankomen. Zitten we 200, 250 candela per vierkante meter. En dat is bijvoorbeeld, als jij winterspelen kijkt van iemand die vanaf de bergen naar beneden komt skiën of een ijshockeywedstrijd of iets dergelijks, dan heb je dus heel veel wit in beeld. En dan kan zo'n OLED-televisie gewoon veel minder helder dan zijn piekhelderheid. En dan heb je dus een
Zelfs gewoon een beetje mat en dim eruit zien.
Ja, zeker op OLED-televisies van een aantal jaar geleden. Daar zit je dan naar iets te kijken wat er echt grijs uitziet in plaats van wit. Terwijl zo'n televisie die dus 2000 kan halen, die gaat nog steeds niet vol scherm heel erg helder. Maar ook daar worden dus stappen gemaakt. Dus het is over het algeheel, ook de ondergrens komt omhoog. Dat is eigenlijk nog veel interessanter dan die bovengrens, als ik eerlijk ben.
Ja, dus mensen moeten gewoon blij zijn met extra helderheid. En als je dus niet die helderheid wilt, dan kun je je tv even helder zetten en dan verbruikt hij waarschijnlijk minder stroom.
Ja, sterker nog, als je hem in SDR gewoon in de mode zet die een beetje klopt, als je niet in dynamische stand zet, krijg je in SDR ook dus helemaal niet die grote helderheid. Maar heb je dus ook in SDR wederom wel, dat op het moment dat een groot deel van je scherm wit moet zijn, dat die dan niet heel erg inkakt. Dus extra helderheid, zeker welkom. Je moet, maar dat betekent niet dat je je televisie continu als een torchlight moet gebruiken.
Je klinkt wel een beetje als een wasmiddelenfabrikant, Erik. Wit wordt nu echt wit.
Wit wordt echt wit. Ja, witte reus. Wasmiddelen kost een beetje. Alleen deze dingen kosten dan niet een beetje. Dat is inderdaad. Ja.
Hey, wat verder opviel, onze collega Friso schreef er ook een verhaal over, dat de LCD toch wel een beetje in het verdomhoekje zat. Het was bijna allemaal OLED wat de klok slaat.
Veel wel. Aan de andere kant zie je dat een mini-LED, dat is echt nu bij iedereen in opkomst. Dat gaat nu zelfs naar de hogere middenklasse toe. Dus dat is eigenlijk ook gewoon full array local dimming, wat we al kenden. Dus met veel meer LED's achter het scherm, alleen dan nu dus echt veel kleinere LED'jes. TCL liet zelfs een prototype mini-LED televisie zien die echt maar, volgens mij was die 6 mm dik in totaal. Dus dat was de televisie inclusief backlight. Echt, wow. Het was alsof je naar een OLED-tv keek. Echt bizar. Maar mini-LED met heel veel local dimming zones, want dat zie je met name ook. Het is al jarenlang dat er dus heel veel LED'jes achter het scherm zitten. Alleen die werden dan niet individueel gediend, maar echt in grotere clusters. Dat gaat nu ook naar steeds fijnmazigere zones toe. Hisense had het over 5000 zones. We weten ook dat Samsung die zegt in een topmodel dat ze het nu verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. Dus ook LCD-televisies, die worden steeds beter qua contrast, omdat die local dimming steeds beter
wordt. Nee, ze worden wel beter, maar OLED's worden steeds goedkoper. De Samsung doet nu OLED's. Meer bedrijven gaan nu QD-OLED-panelen afnemen. Maar ook op laptop- en monitorgebied, waar vroeger eigenlijk OLED niet echt een ding was, omdat we toch bang voor inbranden en weet ik niet allemaal, en duur. Zoveel OLED-monitoren.
OLED komt zeker bij, maar ik denk niet dat LCD al snel gaat verdwijnen. Want ook als we het net hadden over fullscreen wit bij OLED, dat is altijd nog echt veel lager dan bij een goede high-end LCD-televisie. Die gewoon die niet makkelijk, als je het over Samsung's topmodellen 4K LCD-televisies hebben, Neo QLED's, die halen vol scherm meer dan 600 kandelen per vierkante meter. Terwijl we
maar wil je dat? En we dan niet over dat je ogen weg...
Nou ja, nee, dat is als jij zeg maar hockeywedstrijd kijkt met het raam open en er komt wat zon naar binnen, een ijshockeywedstrijd of wintersport, ja, dan is dat echt wel fijn. Dan is dat echt wel beter dan 200. Dus zeker, vorig jaar hadden wij ook gezegd, hè, als je een filmkijker bent die graag in donker televisie kijkt, koop een OLED. Heb jij een mooie doorzonwoning en zit je ook vaak voetbal 's middags in de zomer te kijken met invallend zonlicht, dan kan je echt beter een high-end LCD-televisie kopen.
Ja. Nee, oké. Van de OLED viel me vooral op bij de monitoren die we gezien hebben.
Zeker.
En ook op IFA al. Een beetje gaming monitor, maar ook steeds meer normalere schermen. En
steeds meer OLED. Ja, en ook het ziet er ook echt onwijs mooi uit. Maar vergeet ook niet, wij kijken natuurlijk wel heel erg naar het high-end segment. Want ook goedkoper OLED blijft altijd nog wel vrij prijzig. Als je weet dat het gros van de televisies die in Nederland wordt verkocht zo in het 600 euro segment zit.
Ja, daar koop je nog geen OLED voor.
Daar koop je misschien net een A-serie van een paar jaar geleden voor als je mazzel hebt. Maar mm-hmm. Dan heb je ook, wil je dan dus meer helderheid, dan zijn er dus ook op, zeker op LCD-gebied wel echt stappen die nu worden gemaakt qua contrast en helderheid.
Hey, maar als we even naar een paar jaar de toekomst in kijken. Stel, wij lopen over 5 jaar op CES rond. Dus we tv's vroeger, die hadden dus niet geweldig contrast. Maar we hebben nu OLED en we hebben QD-OLED, micro-LED van Samsung. Mm-hmm. Dus nou, dat gaan we oplossen, dat contrast. Die helderheid die gaat steeds verder omhoog. Wat is er nog te verbeteren aan een televisie? Als de beeldkwaliteit op een gegeven moment bijna... Ja, perfect. Ik weet niet of je dat mag zeggen. Maar wat wil jij de komende 5 jaar zien verbeteren aan televisies? Waar zit nog de ruimte?
Ja, dat is denk ik een goede vraag. Het ligt er ook heel erg aan. Een andere trend die we zien is dat grote beeldmaten worden echt steeds gangbaarder. Ook in de instapseries van Samsung, die lopen nu tot en met 85 inch, de instap QLED's. Die beginnen bij 50 en gaan tot 85. Op het moment dat wij steeds grotere beeldschermen zullen gaan kopen, en daar ziet het wel naar uit, dan zal op een gegeven moment voor 8K ook wel wat te zeggen gaan zijn. Ik vind op dit moment met het standaard beeldmaat waar we het nu over hebben, wat de meeste mensen kopen, 55, 65 inch, heeft het echt geen nut. Maar ik denk, meer pixels blijft nog wel de verbetering. En aan de andere kant, wat jij ook zei, micro-LED is natuurlijk iets wat Samsung nu ook liet zien in meerdere beeldmaten, is nog vreselijk duur. Echt minimaal tienduizenden euro's voor de kleinste televisies die ze dit jaar gaan uitbrengen. Het voordeel van micro-LED is dus, die kunnen en heel helder op een klein deel van het scherm, maar ook op een groot deel van het scherm. En ja, de demo's die we daar zagen, het ziet er echt wel heel mooi uit. En dan is OLED is ook heel mooi, maar er zit een verschil tussen micro-LED qua wow-factor.
Maar dan heb je het weer over helderheid. En wat is er naast helderheid en resolutie? Oké, 4K als heel groot is 8K, maar we hebben ook al 10 jaar 8K tv's gezien. Is er nog iets anders binnen het spectrum van beeldeigenschappen? Is er iets met beweging of refresh rates?
Refresh rates is natuurlijk een ander ding, maar daar zie je ook dat er grote stappen zijn gemaakt de afgelopen jaren. VRR en dan zowel de HDMI VRR als ook FreeSync en G-Sync wordt door steeds meer televisies ondersteund. Samsung ondersteunt dit jaar ook officieel 144 hertz, waar dat vorig jaar wel kon, alleen niet officieel onderdeel van de spec was. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is, omdat steeds meer mensen, het aantal mensen wat een console heeft wat in high refresh rate kan werken of een televisie gebruikt als monitor bij een pc, dat neemt ook gewoon toe. Dus ik denk dat inderdaad de refresh rates van schermen en ook de manier waarop ze zich dus goed aanpassen aan de bron, dat zal blijven verbeteren. Maar ik weet niet of daar nog hele grote stappen gemaakt gaan worden.
Als ik het zo hoor, dan is gewoon de perfecte tv toch best wel dichtbij al.
Ja, dat is dat. Ik vind het een beetje lastig om deze vraag te beantwoorden. Volgens mij stel je hem dan ook aan, want je weet nooit natuurlijk wat er aan gaat komen.
En je weet misschien wel waar jij je nu nog aan stoort. Of waarvan je denkt, als ze dit nou een keer aanpakken.
Ik heb wel iets, Erik, want ik zie je struggelen.
Nou, ik heb nog wel één ding wat ik wil doen, okay. Maar laten we daarna drie pakken. Kijk, wat we nu ook weer zagen op deze CES, was de terugkomst van 3D en dan passief 3D. Dus dat je zonder brilletje 3D kon kijken. Nederlands bedrijf Dimenco is daar heel groot in. Dat hebben we uitgebreid over geschreven qua monitoren. Ik heb ook echt toffe demo's gezien van televisiepanelen met passief 3D. En op het moment dat je die resolutie van je scherm hoog genoeg maakt, zodat ook nadat je een 3D-filter overheen gooit, of dat je zo'n laagte overheen gooit, dat je per oog nog steeds echt fatsoenlijke resolutie over
hebt. Gewoon 2x4K, gewoon 4K per oog.
2x4K. Het zag er nu echt een stuk beter uit dan die passief 3D-demo's van, nou, pak een beetje 5 jaar geleden zelfs. Mm-hmm. Daar worden echt grote stappen gemaakt. En daarbij is de vraag, wil je dat? Dat weet ik niet zo goed. Het zijn ook vaak van die dingen van, je weet van tevoren niet of iets tof is totdat je ziet dat fabrikant het brengen. Soms is het dan niet tof en soms denk je ja. HDR wisten we 10 jaar geleden ook niet van dat het er zou gaan komen. Nu denk je, ja, het is toch heel cool.
Ja. Ja. Wat was datgene die jou ook in gedacht had, Arnoud?
Nou, ik heb dit eerder gezegd, maar je hebt het de hele tijd over de tv als hij aanstaat. Maar op het moment dat hij groter wordt, dan wordt het een steeds prangender probleem dat hij er ook is als hij uitstaat.
Ja.
En daar moet je wat mee. En daar zijn wel een paar dingen voor geweest. LG had die oprolbare tv een paar jaar geleden op CS weinig meer van gehoord.
Nee, die is te koop.
Die is te koop nu, ja. Maar hij is nog hartstikke duur.
Een tonnetje.
Precies. En Samsung heeft natuurlijk de Frame, waarbij je het als een soort kunstwerk kan gaan gebruiken. Het kan ook, maar kost wel weer redelijk wat stroom en is een abonnement en zo. Maar het lijkt me dat op dat gebied dat er ook nog wel ruimte zit om iets leuks te doen met een tv die uitstaat.
Nou, wat ik tegenkwam bij LG, hè, ja. En dat was nu nog om een of andere reden een Full HD-model, dat is niet zo interessant. Die nemen al jarenlang transparante OLED's mee naar CES. En dat doen ze heel vaak voor B2B-achtige dingen, voor signage, ze hebben ook wel winkelruiten gedaan. Precies. En zo. En nu hebben ze dus voor het eerst een consumentenmodel. En dat is eigenlijk een OLED met daarachter een soort omgekeerde Luxeflex.
Een rolscherm.
Een rolscherm. Dus je moet gewoon een zwarte achtergrond hebben, anders kijk je doorheen. Dus je kan hem naar beneden halen, die achtergrond. En dan heb je dus een transparant scherm. En ik kan me voorstellen, als hij uitstaat en je zet hem ook niet per se tegen een muur, maar misschien gewoon ergens halverwege een kamer, dan wordt het gewoon, dus een soort van glazen wandje heb je dan waar je doorheen kan kijken.
Ja.
En als je dan tv wil kijken, dan doe je dat rolscherm omhoog. En dan heb je gewoon die zwarte achtergrond, dat mooie contrast. Dus dat is er misschien wel eentje. Maar om een of andere reden hebben ze een relatief oud Full HD-paneel gepakt hiervoor.
Ik snap het ook niet helemaal. En je zag ook wel dat het contrast op het moment dat zwarte paneel erachter omhoog was echt niet zo goed als bij een moderne OLED. Dit was gewoon een wat ouder OLED-paneel wat hierin zat. Maar het concept is wel tof, want het is inderdaad, je hebt dan eigenlijk alleen nog maar de lijst van het scherm. En voor de rest kijk je er vrijwel geheel doorheen. Dus optisch neemt die televisie gewoon veel minder ruimte in. En dit was ook echt, hij staat op een soort houten, ook omgekeerde U-vormige voet, die onderdeel is van het apparaat, omdat ook dat rolscherm er als het ware ingebouwd zit. Dus het is wel echt een designapparaat wat je in een mooi luxe appartement kan neerzetten. Want we spraken ook met iemand van LG over die oprolbare OLED, dat grootscherm. Die zei ook, ik verkoop met name heel veel in Monaco. Mensen hebben daar kleine huizen met
uitzicht op de haven.
En dan zet die tv dus eigenlijk voor het raam. Maar normaal gesproken zou dat dan dus heel je uitzicht wegnemen. Ja, als jij voldoende geld hebt om een ton tegen een televisie aan te gooien, dan heb je nu dus alleen maar een klein meubel wat op het moment dat jij niet tegen de televisie kijkt, gewoon jouw uitzicht op de haven geeft. Wil je televisie kijken, rolt het scherm daarvoor omhoog. Ja.
Maar die rolbare, inderdaad, voor mij was het in de orde grote. Op één hand kon je tellen per maand, denk ik.
Ja, maar het kost ook letterlijk 100.000 euro.
Ja. Daarom, maar er zijn van dat soort mensen. Mensen die grote jachten hebben en zo. Die ook meerdere van dat soort dingen op hun jacht willen. Dus hij wordt wel verkocht. Maar niet voor jou en mij.
Nee. Toch jammer.
Alright jongens, dan rond ik hem hier af. Maar sowieso dus leuk wat we allemaal wel niet te review krijgen dit jaar op tv-gebied. Want hopelijk, we hebben dus de meer heldere LG OLED's, de tweede generatie QD. Het zou toch wat zijn als we dit jaar al micro-LED TV in Tesla kunnen krijgen. Hoe tof is dat? En misschien wel iets transparant. Dus er is nog genoeg wat hopelijk deze kant op gaat komen. Dan kijk ik nog even vooruit naar wat er op de site verschijnt. Collega Thomas is heel druk bezig geweest. Die was niet naar CES, maar wel met heel veel reviews bezig. Dus hij heeft een grote round-up gemaakt van X76 moederborden. Voor als je alle features en dance dan wil voor je nieuwe AMD CPU. Daarnaast is hij bezig met een test van de eerste USB 4 externe SSD's.
Ja, vertelde hij vorige week over inderdaad.
Ja, waarbij alleen het probleem is dat USB 4 al wel aan de hostkant bestaat op de moederborden. Maar eigenlijk zijn er geen controller chips voor op de drives. Dus er moet een USB 3 chip en een Thunderbolt chip. En het is één grote rommel. Maar daar gaat hij je meer over vertellen in dat artikel en in die video. En collega Willem is druk bezig met een nieuwe Best Buy Guide. We hebben het aantal Best Buy Guides de laatste 2 jaar denk ik wel fors uitgebreid op de site. Ja. Omdat jullie ook soms liever luider moe zijn en gewoon willen weten, welke als ik een PC ga bouwen, welke is dan een beetje goed. En wat moet je hebben als je PC gaat bouwen? Het moet allemaal ergens in. in een behuizing. En daar hadden we nog niet voor. Dus Willem is bezig met de eerste versie van onze behuizingen BBG. Zodat ik die ook binnenkort op de site verwachten. Dankjewel jongens. Ik denk dat we hiermee 6 wel voor dit jaar echt gecoverd hebben. Zo. Ja, met 2 podcasts, vooruitblikken, terugblikken. Dankjewel voor het luisteren en voor het kijken. Heb je nou feedback, dan kun je altijd even een comment achterlaten onder het .geek. Of ons even mailen op podcast@wiekers.net. Tot volgende week.
Doei.